ik wil eigenlijk even beginnen met een mooie pubquizvraag. En we gaan even de kerkgeschiedenis in. Dat is blijkbaar deze zondag komt het ook bij elkaar met anderen die een audit heeft. Maar ik wil even weten, ik wil even handen zien. Wie weet wat er gebeurde dinsdagavond 29 oktober 1907 aan de Nieuwe Prinsengracht nummer 42 in Amsterdam. En als je het weet, dan ga je door voor de magnetron. Serieus. Ja. En als je voorkennis hebt, dan telt het niet. Nee, hè? Nou, het verhaal begon eigenlijk anderhalf jaar eerder in Los Angeles. Azusa Street. Misschien een term die je wel een keer gehoord hebt. Azusa Street in Los Angeles, daar was sprake van een opwekking. Eigenlijk een grote, je zou kunnen zeggen, uitstorting van de Heilige Geest. Het leek wel op Handelingen. En daar gebeurde van alles een opwekking die zich ook verspreidde. En een van de kenmerkende zaken die daar veel gebeurde was het spreken in tongentaal. En op 29 oktober 1907 was er dus een groepje gelovigen samengekomen in Amsterdam die vurig en die verlangend baden om, zoals ze dat dan noemden, de doop in de Heilige Geest. En onthoud die naam of niet, Wilhelmine Polman Blekkink was de vrouw die daar werd aangeraakt door de Heilige Geest. En die spontaan in tongen begon te spreken, in klanktaal. En voor zover wij weten, was zij de eerste vrouw in Nederland, de eerste persoon in Nederland die in tongen sprak. En dat moment is ook gemarkeerd als het begin van de Pinkstergemeente, of Pinksterbeweging eigenlijk in Nederland. Nou, dat is toch gewoon fijn om te weten, of niet? Gewoon 1907. Pinksterbeweging, voor het eerst iemand die in tongen sprak, omdat het ergens anders op de wereld gebeurde en het verspreidde zich en het was in Zurich en nu was het ook in Nederland in Amsterdam. En in onze prekenserie over de Heilige Geest, want dat raakt het aan, gaat het vandaag over doop en vervulling met de Heilige Geest. En dat zijn termen waar ook ja, met regelmaat wel wat verwarring over is. Waar de ene persoon ook een hele andere invulling van een term heeft, doop in de geest bijvoorbeeld, dan de ander. En we gaan een poging wagen om te kijken wat de Bijbel hier zoal over zegt. En mag ik iets meer lichten, jongens van de licht, op mijn papier? Want dan kan ik het gewoon beter lezen. En we lezen Handelingen 19, vanaf vers 1. Daar staat, terwijl Apollos in Korinthe verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen aan wie hij vroeg, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen? Ze antwoordden, nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een Heilige Geest. Hij vroeg, hoe zijn jullie dan gedoopt? Met de doop van Johannes, antwoordden ze. Daarop zei Paulus, Johannes doopte de mensen die tot inkeer kwamen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in hem die na hem kwam. In Jezus. Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. En toen Paulus hun de hand had opgelegd, daalde de Heilige Geest op hen neer. Zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden. En de hele groep bestond uit ongeveer 12 mensen. Nou, zoals Mark het vorige week in de serie al prachtig verwoordde, de Heilige Geest brengt orde aan in de chaos. En dat zie je hier ook. En ogenschijnlijk is er een hele keurige volgorde. De eerste is doop in water. En hier zien we desnoods voor de tweede keer. Hè? Ze zeiden, ja, maar ik ben al gedoopt. Dat is ook een zinnetje wat ik best wel vaak hoor. Ja, maar ik ben al gedoopt. Ja, prima. Waarbij je ook, zoals het in de Bijbel gaat, ondergedompeld. En ben je gedoopt tot de naam van Jezus. Want dat is wat uiteindelijk hier gebeurt. Ja, ik ben al gedoopt. Ja, hoe dan? Die doop die ze hadden gehad, had alles te maken met God. Had alles te maken met het koninkrijk van God. En toch, ze waren niet ondergedompeld en gedoopt tot de naam van Jezus. En dat is dus wat hier dan alsnog gebeurt. Stap 1, doop in het water. Stap 2, handen op laten leggen door een oudste of een apostel. En dan stap 3, zou je kunnen zeggen, doop in de Heilige Geest. Die daalt op je neer als een aparte gebeurtenis. En als vierde, het spreken in klanktaal, tongentaal. Tongentaal, wat jongeren dan wel eens denken, dat is een christelijke manier van zoenen. Ja, dat is niet zo. Dat is... Ja, soms moet je dat ook uitleggen, hè, wat ons taalveld eigenlijk is. Spreken in tongentaal en profetie. Dus dat is eigenlijk, ogenschijnlijk brengt de geest een hele duidelijke volgorde aan. En dat zouden we dan natuurlijk ook kunnen omdraaien. Zoals her en der op het kerkelijke erf ook nog wel eens gebeurt. Dan wordt gesteld, ja, maar als je dus niet in tongen spreekt, als je niet profeteert, ja, heb je dan wel de Heilige Geest ontvangen? Hoe zit dat? Want ik denk, als ik nu vraag wie spreekt er in tongen, dat er allerlei handen omhoog gaan, maar zeker niet alle handen. Ik denk dat de meerderheid misschien wel niet gewend is om in tongen te spreken. Hoe zit dat dan? Want ja, de Bijbel mag soms ongemakkelijk zijn, en mag soms schuren, en mag soms wringen. En tegelijkertijd is het wel belangrijk om de Bijbel op een verantwoorde manier te laten spreken. En omdraaien is per definitie tricky bij het gebruik van de Bijbel. En dat is wat hier gebeurt. Als ik dit zo doe, dan ga ik het omdraaien. Van A leidt tot B, B leidt tot C, C leidt tot D in dit verhaal. Dus ja, daar beginnen we nu bij D. Als je D niet hebt, dan is C blijkbaar ook niet gebeurd. Oh, dat is echt heel gevaarlijk. Dat moeten we gewoon niet doen. Want dan ga je conclusies verbinden aan teksten die teksten in zichzelf niet opleveren. Want alleen al in de geschiedenis van handelingen zien we dat de volgorde op andere plekken ook heel anders is. Ja, soms is er eerst het ontvangen van de Heilige Geest en daarna pas de waterdoop. Soms is er sprake van het opleggen van handen, maar lang niet altijd. Vaak is er in handelingen ja, sprake van tongentaal, maar we lezen het niet altijd. En Paulus bijvoorbeeld schrijft in de brief van de Corinthiërs dat hij wel zou willen dat iedereen in tongentaal zou spreken, net als hij. En dat zegt hij naar een gemeente die juist heel erg bezig was met de gaven van de geest. Er was geen gemeente te vinden die zo gefocust was op de gaven van de geest, die zo bezig was met profetie en bevrijding en genezing en alles en tongentaal. En ook zelfs in die gemeente zegt Paulus, joh, maar ik zou willen dat iedereen in tongen spreekt. Dus ook in een gemeente die vol bezig is met de gaven van de geest, sprak niet iedereen in tongen. En daarbij, handelingen als Bijbelboek is vooral beschrijvend. Het geeft de geschiedenis weer van de eerste gemeente, van de zendingsreizen van Paulus. En niet zozeer voorschrijvend. Hè, wat je meer kunt vinden in de brieven van Paulus, die meer uitlegt hoe het is bedoeld en wat de leer is over allerlei thema's. Kortom, het is eigenlijk heel gevaarlijk om een hele leer, hè, over tongentaal en of je dan wel of niet gedoopt bent in de geest, gevaarlijk om dat te passeren op twee losse versen. De vraag die we ons altijd hebben te stellen is, maar als je dan op zo'n thema zit, hoe spreekt de Bijbel er dan in zijn geheel over? Schrift met schrift vergelijken noemen we dat in de theologie. Echt belangrijk. En wat boven alles zo is, we moeten ook niet proberen om de Heilige Geest, om God in ons keurige vakje te stoppen. Oh, zo werkt het, zo zit het en dan is het voor ons tenminste overzichtelijk. Ja, joh, maar God is zoveel groter. En God is sowieso ook een God van maatwerk. De geest laat zich niet in een hokje zetten. De geest laat zich niet binden aan onze overtuigingen, hoe het moet, hoe het hoort en hoe het zal. Nee, zo hoort het, zo werkt het. Dat is ons perspectief. Maar dat is lang niet altijd het perspectief van God. Het is al eerder aangegeven, maar we hebben dus met de vier sprekers in deze serie, Mark, Ben, Lucas en ikzelf, Bijbelstudie gedaan bij elke preek van deze serie. Om elkaar ook te voeden, maar ook gezamenlijk te komen tot. Dat was super waardevol. Maar daar hebben we ook gedeeld, joh, maar hoe ging dat dan bij jou met de Heilige Geest in jouw leven? Vier sprekers, vier verschillende verhalen. Het is niet te vatten in één logisch procesje. Zo hoort het en zo hoort het niet. Het gaat ook niet om een exacte volgorde. Dus mijn ervaring is niet normatief voor een ander. Zoals het bij mij ging, moet het dus ook bij jou gaan. Nee, joh, de geest is groter en de geest is maatwerk. Dus het gaat niet om de volgorde, het gaat niet om de exacte woorden die je bidt. Als ik bijvoorbeeld heel oprecht bid, Heer Jezus, ik geef me over en ik geef u alle ruimte, dan bid ik niet om de Heilige Geest. Maar dan weet ik zeker dat hij daar volledig in meekomt. We moeten niet te klein en te beperkt denken over hoe dat gaat en hoe dat werkt. Het gaat om ons. Het gaat om ons hart. Het gaat om uiteindelijk de ruimte die wij geven. En daar gaat God altijd in bewegen. Maar wat er wel blijft staan, er is altijd sprake van de doop, de onderdompeling. En het is vroeg of laat altijd merkbaar dat iemand vervuld is geraakt met de Heilige Geest. Oké, maar hoe zit het dan met de doop in de geest en de vervulling met de geest? Sommigen denken dat daar hetzelfde mee wordt bedoeld. Dat dat één en dezelfde term is. Anderen zien het als twee afzonderlijke betekenissen en functies. Dus laten we kijken wat de Bijbel daar zoal over zegt. En dan beginnen we met de doop met de Heilige Geest. Er zijn twee Bijbelteksten die hier expliciet over spreken. En er zijn er meer. Maar de eerste is Handelingen 1, vers 4 en 5. Waar Jezus tegen zijn discipelen zegt: Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Jezus belooft de doop met de Geest. Wat algemeen wordt gezien als, daar bedoelt hij de uitstorting met de Geest mee in Handelingen 2 met Pinksteren. En in 1 Korinthe 12 vers 13 lezen we: wij zijn allen, zegt Paulus tegen de gelovigen in Korinthe, wij zijn allen gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn alle van één geest doordrenkt. Of we nu uit het Joodse volk zijn, of uit een ander volk afkomstig zijn. Of we nu slaven of vrije mensen zijn. De doop van de geest op ook andere plekken in de Bijbel zie je, markeert steeds het begin van iets nieuws. Voor nieuwe gelovigen markeert het begin van hun relatie met Jezus. En wij geloven dat deze doop verwijst, zou je kunnen zeggen, naar de inwoning van de Heilige Geest. Als jij tot geloof komt, dan komt de Geest van God in je wonen. En daardoor, omdat wij tot geloof komen, dat de Geest in ons komt wonen, ja, daardoor zijn we automatisch lid van het lichaam van Christus, zoals Paulus daar in 1 Korinthe over spreekt. Deel van dat ene lichaam, omdat de Geest in je komt wonen. En dat doet hij maar één keer. De inwoning van de geest is niet een steeds herhalende gebeurtenis. De geest komt in je wonen. En hij blijft in je wonen. Dat is in principe eenmalig. Dus doop en inwoning van de geest, ja, wij beschouwen dat als één en dezelfde gebeurtenis. En ja, daar wordt op andere plekken anders over gesproken en anders over gedacht. En dat kan. En dat mag. En dit is hoe het tot ons komt als we de Bijbel daarin bestuderen. En daarbij lijkt eerlijk gezegd op het eerste gezicht dat doop en vervulling met de geest ook hetzelfde zou kunnen betekenen. Want als daadwerkelijk dan de geest wordt uitgestort, als de belofte van de doop in de geest, zoals Jezus dat in Handelingen 1, als die waarheid wordt in Handelingen 2 met Pinksteren, dan zien we dat met Pinksteren er helemaal niet meer wordt gesproken over een doop in de geest, maar over een vervulling met de geest. Handelingen 2, laten we het lezen. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. En plotseling klom er vanuit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verscheen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, ook daar, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Dus de doop in, of de doop met de Heilige Geest staat gelijk aan de eerste grote vervulling met de Geest. Maar dan komen we vervolgens, als we verder lezen, want hier kun je een leer op baseren, maar we kunnen ook beter nog even verder lezen. En in Handelingen 4, in vers 31 lezen we, deels dezelfde groep gelovigen, en toen ze gebeden hadden, werd de plaats waar zij vergaderd waren bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Na een periode al van druk en vervolging baden de discipelen om moed. En ze worden opnieuw vervuld met de Heilige Geest. Dit is de tweede vervulling na Pinksteren. En wat aangeeft dat de vervulling met de Geest niet een eenmalige gebeurtenis is, maar iets dat vaker kan plaatsvinden. Om gelovigen uiteindelijk te bekrachtigen om gelovige te zijn en gelovige te blijven en anderen ook uit te nodigen om gelovige te worden. Dus dat maakt dat we hier in de gemeente zeggen, wij geloven dat het vanuit alle Bijbelse gegevens het meest logisch is om te spreken van één doop en vele vervullingen. En voordat we gaan kijken naar, ja, hoe zit het dan met die vervulling en steeds opnieuw vervuld zijn met de Heilige Geest en hoe ziet het er dan uit in jou en mijn leven? Ja, eerst nog toch ook wel die ene vraag die hoort bij de doop en de inwoning met de Heilige Geest. Weet jij, zoals je hier nu zit, of je de Heilige Geest hebt ontvangen? Deze vraag speelt soms best wel onder christenen, soms ook veel te veel, zou ik bijna zeggen. Er wordt best mee geworsteld. We hebben het eigenlijk over het thema geloofszekerheid. Ben ik wel echt een kind van God? Heb je de Heilige Geest in jou wonen? Dat is dan eigenlijk de vraag. En de beste controlevraag daarop is niet, spreek je in tongen? Nee, de Bijbel geeft een veel betere controlevraag, zou je kunnen zeggen. Om voor jezelf, misschien wel voor eens en voor altijd vast te stellen, ja, de Geest woont in mij. Ja, ik ben een kind van God. Want in 1 Korinther 12 zegt Paulus ook, niemand kan zonder de Geest zeggen, Jezus is Heer. En nu zeg ik dat een veel betere vraag. Kun je dat zeggen? Geloof jij dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God is? Geloof je dat hij naar de aarde is gekomen om uiteindelijk ook het hart van de Vader zichtbaar te maken voor ons allemaal? Geloof je dat hij is geleden, heeft geleden, dat hij is gestorven, maar ook dat hij is opgestaan uit de dood? Geloof je dat hij troont aan de recht van de hand van de Vader? Geloof je dat hij voor jou gestorven is? Nou, dat is al een hele rits aan allerlei geloofswaarheden, maar geloof je dat Jezus is wie wij hier gewoon zeggen dat hij is? Geloof je dat hij Heer is? Dat hij troont aan de rechterhand van de Vader en dat hij terugkomt? Geloof je dat Jezus de Zoon van God is, dat hij Heer is? Als je dat uit jezelf zegt, als jij gewoon hardop kunt zeggen, en misschien als je twijfelt, moet je dat gewoon echt letterlijk vandaag gaan doen. Ik belijd Jezus als Heer. Ik geloof dat hij Heer is. Want dat kun je alleen maar zeggen, omdat de Geest in je woont. En als je het niet kunt zeggen, wat is er voor nodig? Dan wil ik ook je echt uitnodigen om straks, als je dat wil ook, de tweede helft van de dienst en na de dienst, gewoon een lichtend kruis te lopen. En er zijn mensen die met je willen bidden. En je ook de vragen willen stellen die je bij passen, van wat is er nodig en wat zou je willen? En geloof je in Jezus? Wil je hem volgen? Wil je hem belijden als Heer? Dan geloof ik dat vandaag nog de Heilige Geest in jou komt wonen. Dat je, zoals het zo mooi heet, gedoopt wordt met de Heilige Geest. En als je al heel lang onderweg bent, en toch af en toe die gedachten krijgt, hè, dat is soms ook het aanvallen op onze identiteit. Het is ook de duisternis die jou soms probeert in te fluisteren. Ja, ben jij dan wel een kind van God? Hè, ook soms met de dingen die in ons leven niet goed gaan. Het is de fluistering die maakt dat je onzeker wordt over je identiteit. Dan kun je gewoon zeggen met de Geest in jou, ik belijd Jezus als Heer. En dus ben ik een kind. En als ik de Bijbel geloof en volg, dan ben ik niet alleen een kind van God, dan ben ik een geliefd kind van God. Dat is mijn identiteit. En daar leef ik uit en daar beweeg ik uit. En het is de Geest die dat in jou doet en in jou wil bewerken. Yes? Amen? Mooi. Nou, dan gaan we verder met de vervulling met de Heilige Geest. Want de vervulling met de Heilige Geest wordt het Nieuwe Testament vaak bespreken als, ja, echt ook wel het concreet ervaren van kracht. Het ervaren van nabijheid van de Geest. En die kan plaatsvinden op allerlei verschillende momenten in het leven van iedere gelovige. Een kerntekst wat mij betreft is Efeze 5, vers 18. Daar staat, en wordt niet dronken van wijn, dat is in zichzelf al gewoon een heel goed principe, en wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Geest. En dan is het belangrijk om hier echt even te kijken naar het Grieks, want in de Griekse grammatica staat wordt vervuld, is zoals dat zo mooi heet, een passief imperfectum in de tegenwoordige tijd. Maar dat had je waarschijnlijk zelf ook al bedacht. Toch? Ik zie een paar knikken van ja, nee, logisch. En dat zegt heel veel. Een passief imperatief in de tegenwoordige tijd. Er staat eigenlijk eens, laat u blijvend vervullen. Passief is dat je het laat gebeuren. Maar dat vraagt om iets heel actiefs. Dus je kunt het zelf niet doen. Je kunt niet zeggen, ik word nu vervuld met de geest. Dat zou actief zijn. Nee, passief. Laat je vervullen met de geest. Maar het vraagt iets heel actiefs. Dat je ruimte geeft. Dat het ook kan gebeuren en dat het ook mag gebeuren. Door steeds opnieuw, zou ik ook zeggen, actief ruimte geven. Want het is tegenwoordige tijd. Het is voortdurend tegenwoordige tijd. Dus vandaag is het de keuze om me opnieuw blijven te laten vervullen door de Heilige Geest. Morgen sta ik opnieuw voor die keuze. Dinsdag, woensdag, donderdag ook. Dus het is een keuze van elke dag. Om je steeds opnieuw te blijven te laten vervullen met de Heilige Geest. Voortdurend tegenwoordige tijd. Iets dat je laat gebeuren door er zelf steeds opnieuw actief ruimte voor te geven. En dat is voortdurend. En Paulus heeft het dus hier eigenlijk over een levenslange houding van overgave. En overgave, soms zijn er hele krachtige momenten in ons leven, dat we echt van die overgave momenten kennen. Ik ken ze ook. En bij mij gaan die overgave momenten die heel krachtig zijn ook heel vaak echt merkbaar gepaard met het werk van de geest in mij en door mij heen. Ervaar ik dat op allerlei manieren. Maar in veel kleiner is het de overgave van elke dag. Elke dag opnieuw is in de ochtend mijn gebed. Heer, ik stel me onder uw autoriteit. En we doen het samen, dus wij stellen ons onder uw autoriteit. Wij stellen ons onder de leiding van uw Heilige Geest. En voor vandaag, Heer, leid ons, voed ons, stuur ons. Door uw geest in ons. Dat is een dagelijkse keuze, een dagelijks gebed. Eigenlijk een dagelijkse overgave en belijden van afhankelijkheid. En dus is ook wel de vraag die ik aan jou en mij stel. Oké, houding van overgave, kunnen we doen. Oké, bidden steeds opnieuw om de vervulling van de geest, mogen we doen. Maar wat wordt er dan, als het goed is, zichtbaar in het leven van jou en mij door die inwoning? En door die vervulling met die Heilige Geest? Want het kunnen ook zulke grote begrippen blijven, maar hoe wordt het dan zichtbaar in jouw leven en in mijn leven? Nou, de Bijbel laat zien dat dat op hele verschillende en ook elkaar aanvullende manieren gebeurt. Veel meer dan alleen maar tongentaal en profetie. Dus één keer in de paar jaar komt er altijd wel weer een beweging. Oh ja, we willen meer van de geest op het christelijk erf, in de gemeente. En dat is een prachtig verlangen. Maar ik merk dat het heel vaak een heel smal verlangen is. Nou, alleen maar dat ene stukje bovennatuurlijke gaaf van de geest, profetie, genezing, bevrijding. Tongentaal mag erbij. En dat is het. Terwijl als je zegt meer van de geest, het is zoveel meer dan dat. Het is zoveel breder dan dat. De geest wil zoveel meer doen dan alleen dat stukje waar we soms zo bijna op gefocust kunnen worden. En ja, het hoort erbij. Ik geloof in genezing, bevrijding, profetie en tongentaal. Omdat de Bijbel daar heel vrijmoedig over spreekt. Dus daar mogen we ons naar uitstrekken, zeker. Maar het wordt soms heel nauw. Als dat de focus wordt en als dat er gebeurt, dan is er meer zichtbaar van de geest in onze gemeente. Oh, ik geloof dat de geest op hele andere manieren misschien soms wel veel liever eerst zichtbaar wil worden. En dat heeft alles met ons hart te maken. Waar we later in de serie ook nog wel op ingaan. Maar even, oké. Wat betekent dan meer van de geest in ons en door ons? Nou, meteen naar die oproep in Efeze 4 om vervuld te zijn en vervuld te blijven, staat in Efeze 5 dat die vervulling met de geest leidt ook tot spontane lofprijs en dankzegging, zoals het daar heet. Dus aanbidding is een gevolg van vervuld zijn met de Heilige Geest. Dus als het jou heel slecht lukt om te aanbidden, bid dan om meer vervulling met de geest. Want hij wil in jou een geest van aanbidding opwekken. Dat het ook helemaal echt totaal onbelangrijk is. Wat voor liederen André en zijn team hebben uitgezocht. Dat het totaal niet relevant is of ik daar lekker op mee kan zingen of niet. Maar dat ik de geest in mij ruimte geef om wat we ook maar gaan zingen of doen. Hier of in de auto of onderweg. Dat het niet anders kan dan leiden tot aanbidding. En dat het niet relevant is of dat deze zondag voor mij lekker zingt of minder lekker zingt. Of ik lekker heb aanbeden of niet. Echt, als we dat soort zinnen gebruiken, dan zitten we totaal op het verkeerde spoor. Want aanbidding is nooit voor onszelf. Is nooit op onszelf gericht. Aanbidding is er niet voor jou. Dus ik heb een leuke aanbiddingsdienst gehad of een lekkere worship night. Echt, dat is totaal niet wat het perspectief zou moeten zijn bij een worship night of een aanbiddingsset of wat dan ook. Is er ruimte gekomen voor de geest in jou om aan te sluiten bij de aanbidding die gaande is? Want het gaat om het eren van Hem en Hem alleen. En dat is een belangrijk gevolg van de inwoning en de vervulling van de Heilige Geest. Aanbidding. Tweede, in Efeziërs 5 ook, dan zie je dat dat ook leidt tot zich aan elkaar onderwerpende liefde. En Efeziërs 4 spreekt over eenheid en vrede in de gemeente. Dus wat wil de Geest doen in ons? Oh, dat we ons uiterste best doen om in eenheid en vrede samen gemeente te zijn. Nou, dat is best af en toe een ding. Dat gaat niet allemaal vanzelf. En dat is ook heel logisch en dat is ook niet erg. Maar dan is het dus juist soms als het spannend wordt. Juist soms als we denken, oeh, hier botsen we, hier zijn we het niet eens. Oké, maar hoe geven we dan de Geest ruimte om te zoeken intens en intentioneel naar eenheid en naar vrede? De Bijbel spreekt ook over de vrucht en de gaaf van de Geest. Dat is ook het gevolg van dat de Geest in je komt wonen en vervuld zijn. Daar gaan we in latere preken in de serie apart op in. Een hele belangrijke, en die hoor ik echt heel weinig. Als het gaat om meer van de Geest. In de Bijbel gaat het dan heel veel over getuigen zijn van Jezus. Wij denken bij meer ruimte voor de Geest dat het heel erg gericht is op alles wat er binnen de gemeente gebeurt. Maar de grootste gebeden en de grootste beloftes gaan over, joh, ik ontvang kracht. En dat is ook vervulling met de Geest. Waartoe? Waarom? Om getuige te zijn. Dat wat er buiten de gemeente gebeurt. Kracht en vrijmoedigheid is een groot gevolg, een grote vrucht van de inwoning, van de vervulling met de Heilige Geest. Dus wij zijn soms zo aan het navelstaren. Als christen en ook als gemeente, dat het allemaal maar binnen de muren goed moet zijn, fijn moet zijn. En ervaren we de Geest wel hier en daar en zus en zo. Maar de Geest wil juist heel veel doen buiten de muren van de gemeente. Hij wil kracht en vrijmoedigheid geven om te getuigen van Christus. Dat is wat de Geest heel graag wil doen. En waar op allerlei manieren in de Bijbel naar wordt gerefereerd. Dus Handelingen 1, Handelingen 4, Efeze 3. Dat is echt specifiek wat de Geest wil geven. Dus hoe ervaar je vervulling? Nou, omdat er meer vrijmoedigheid ontstaat. En vrijmoedigheid kan nog steeds gepaard gaan met knikkende knieën. Met een kloppend hart in de keel. Op het moment dat je naar een ongelovige collega, vriend, buurman, whatever, het toch verkiest om het te gaan hebben over Jezus. Ja, dat is soms wel zeker spannend. Maar de Geest wil je vrijmoedigheid geven. De Geest wil kracht geven. Wil jouw woorden bekrachtigen. En de Geest wil überhaupt je de woorden geven die passend zijn. Want de Geest is een geest van maatwerk. Ik geloof dat de Geest heel vaak jou in een ontmoeting precies die ene zin wil geven. Die alles anders gaat maken in het gesprek wat je voert. Ja, dat kun je dan een woord van kennis noemen, zo wordt het ook wel genoemd. Maar dat je in gesprek bent. En dat van, Heer, wat mag ik zeggen? Dat is het beste gebed om te bidden. Heer, wat mag ik zeggen? Wat mag ik inbrengen? Heer, is er iets specifieks wat u hebt voor mij wat ik kan inbrengen? En dan komt er soms een gedachte. En je spreekt hem uit. En het maakt het hele gesprek compleet anders. Omdat de vervulling van de Geest leidt tot kracht, vrijmoedigheid en ook de juiste woorden om te getuigen. Bid daarom. Bid om kansen. Dat je ze ziet. En dat je de woorden vindt om op een mooie manier daarin aan te sluiten. Missionair zijn. Meer van de Geest betekent meer getuigen zijn. Dus als jij bidt om meer van de Geest, dan bid je om, oh Heer, gebruik me maar om meer getuigen te zijn. Amen? Spannend? Beetje. Ja. Geeft niet. De Geest wil je kracht geven en vrijmoedigheid. Volgende wat de Geest wil uitwerken, wat het vervolg is van inwoning en vervulling, is vrijheid. Romeinen 8, 2 Korinthe 3. Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. Vrijheid als vrucht van het actief en bewust ruimte geven aan de Geest in jou en ook de Geest door jou heen. Wij zijn ook echt kanalen van vrijheid voor mensen die vastzitten in wat voor destructieve patronen ook maar, in denken, in houding, in gedrag. We zijn vrijheidsstrijders door de Geest in ons. De volgende, Handelingen 13. Een gevolg van vervulling met de Heilige Geest is vervuld zijn met vreugde. Vreugde los van je omstandigheden. En ik hield deze preek vorige week op de centrumlocatie en er kwam iemand naar me toe die zei: dit is voor het eerst van mijn leven dat ik begrijp dat vreugde iets is wat dus los kan staan van mijn omstandigheden. Want ja, ik heb een belabberd leven achter de rug, ik heb een beroerde jeugd gehad. Maar vreugde kan daar dus los van staan. Ik zeg, ja, de vreugde kan daar los van staan. En het was een openbaring en veranderde een totaal perspectief op haar leven. Dus leven is soms waardeloos. Leven is soms, gaat niet vanzelf. Het lijden van deze wereld gaat niet per se in onze voordeuren voorbij. Gebrokenheid worden we soms vol mee geconfronteerd in deze schepping, maar ook in onszelf, in onze omstandigheden. En dan is er dus een vreugde die de geest wil geven, die daarboven staat. Dat je vreugde kunt ontvaren terwijl omstandigheden waardeloos zijn. Dat kan. Door een vervulling met de Heilige Geest. Zelfbeheersing. Ook zo'n mooie. Wie bidt er wel eens om meer van de geest en denkt, oh, dan ga ik lekker profiteren. En dan is de vrucht dat je meer zelfbeheersing krijgt. Nou, dat is wel waar de Bijbel over spreekt. Hè? Want 2 Timotheus 1 vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid of lafhartigheid, de andere vertaling. Maar van kracht, van liefde en bezonnenheid. Hè, bezonnenheid, hetzelfde als zelfbeheersing. Dus hoe meer vervulling met de Heilige Geest, hoe meer zelfbeheersing er zal ontstaan in je leven, in je handelen, in je denken. En als laatste, en het is niet een volledige opsomming, maar gewoon om te laten zien, het is zo breed, zoveel breder dan wij vaak denken dat de Geest wil doen in ons. Als laatste, ja, hoe meer vervulling, hoe meer zicht uiteindelijk ook op de waarheid. Hey, Johannes 16, de Geest is de Geest van de waarheid die ons in de volle waarheid wil leiden. Dus hoe meer ik ook ruimte geef aan de Geest, hoe meer zicht ik uiteindelijk ook echt zal krijgen op de waarheid. De waarheid in Jezus, wie Hij is, maar ook de waarheid in alle principes van God, zoals Hij die aandraagt. En die ons leven uiteindelijk ten diepste en onder een streep altijd beter en mooier maken. Niet makkelijker, maar wel mooier. Kortom, in de Bijbel zien we levens die zichtbaar en blijvend en op allerlei manieren veranderen door de doop, de inwoning en de vervulling met de Heilige Geest. En ja, dan ontkom ik er niet aan om op dit moment ook wel echt de vraag te stellen die hier gewoon bij hoort, om het ook te reflecteren op onze eigen levens. En die vraag is: is jouw leven veranderd sinds je dat geloof in Jezus bent gekomen? Sinds je ruimte hebt gegeven aan de Geest in jou. Kun je zeggen dat er door de misschien wel jaren heen meer liefde is gekomen voor Jezus? Dat er meer liefde in je hart is ontstaan voor zijn gemeente? Kun je zeggen dat je steeds opnieuw zijn leiding zoekt voor je leven? Dat je hem de ruimte wilt geven? Want ik heb het al gezegd, vervulling van de Geest heeft alles te maken met hoeveel ruimte jij en ik hem geven. Maar ik merk dat ik even stil heb te zijn. En die vraag even heb te laten inlanden. Is het merkbaar in jouw leven dat je vervuld bent met de Heilige Geest? Is er vrucht, is er groei? Het mooie is, er is altijd ruimte voor groei. Ik geloof dat zoals we hier samen zijn, dat we zonder uitzondering allemaal kunnen groeien in het meer ruimte geven aan de Heilige Geest. Om zijn unieke werk in ons te doen. Om ons steeds en opnieuw en opnieuw en opnieuw te vervullen met meer van Hem. Nou, hoe geef je dan ruimte? Hoe krijg je meer vervulling? Ja, overgave. Het actieve deel van laat je vervullen. De Geest neemt geen ruimte in die jij hem niet geeft. Dus het komt op jou aan hoeveel ruimte de Heilige Geest krijgt. En misschien heb je altijd wel weinig ruimte gegeven omdat je het wel een beetje spannend vond. Omdat je misschien denkt, ja, wat gebeurt er dan met me? Raak ik daar misschien de controle kwijt? Ik heb allerlei charismatische excessen meegemaakt van horen zeggen. Nou, aan mijn lijf geen polonaise. Ik hou de geest op afstand, want ik vind de geest misschien wel een beetje spannend. Nou, dan hoop ik dat door de Bijbel heen je eigenlijk ziet dat de geest er juist is om je te versterken, je te bemoedigen, je te vormen. Ik hoop dat je gelooft dat God goed is. Dat dat toch de basis van jouw persoonlijke theologie is, dat hij goed is. Dat hij niet over jouw grenzen gaat. Dat hij jou niet door de vervulling met de geest allerlei dingen gaat doen waardoor jij diep ongelukkig wordt. Ik geloof wel dat de geest ons af en toe uitdaagt om stappen te zetten. En we groeien vaak alleen door in een oncomfortabele setting af en toe te komen. Want dat zijn de groeiplekken. Dus het is niet zo dat er allemaal alleen maar vervuld is en alleen maar vrede en vreugde en alles gaat vanzelf. Nee, de geest gaat je ook uitdagen in nieuwe situaties waar je ook hem nodig hebt. Dus als je zegt, ik wil meer van de geest, nou zorg maar dat je op plekken komt waar je ook meer afhankelijk wordt van hem. Ik sta hier in het volle bewustzijn dat als ik niet deze ochtend opnieuw mijn afhankelijkheid beleid van de werking van de geest in mij en door mij, dat ik alleen maar loze woorden spreek. Die uiteindelijk misschien wel tot je hart komen, die niks gaan veranderen. Ik ben me heel bewust dat ik hier op een hele afhankelijke plek sta. Dat alleen als de geest bekrachtigt, zullen er hele mooie dingen door deze preek heen gebeuren. In onze levens. Afhankelijkheid. Het is zo belangrijk en zo nodig. En dus wat ik net al deelde. Dagelijks de blik naar boven. Dagelijks het opzien naar Jezus. Daar ze voor kiezen. Ik wil niet dat de focus van vandaag weer gaat over mezelf of over de dingen van deze wereld. Nee, opzien naar Jezus. Dagelijks, in ons geval, in mijn geval, dat ochtendgebed. Om heel bewust te stellen onder de leiding van de Heilige Geest voor die dag. En om maar te bidden, kom Heilige Geest. Omdat ik weet dat als ik leef vanuit een andere focus, als ik niet opzien naar Jezus in al mijn levensgebieden, dat doet iets met vervulling. Want als ik gewoon niet mijn blik richt omhoog, zou je kunnen zeggen, dan is het heel logisch dat de wereld en het vlees, zoals de Bijbel het zegt, opnieuw de overhand krijgen. En dat betekent dat we ons soms opnieuw, voor stukjes misschien wel, hebben te bekeren. Omkeren, ook in je denken, opnieuw de focus op Jezus. Waar nodig dingen opruimen. Opnieuw komen tot overgave. En misschien heb je dus wel zo'n uur dan te bidden van, ach Heer, het spijt me. Want de laatste tijd ging het weer veel te veel over mezelf. Het mag echt gaan op u. Hier ben ik. En ik geef me opnieuw over aan u. En misschien is dat voor sommigen wel het gebed van vandaag. Een gebed om hernieuwde overgave. En daarmee ook opnieuw ruimte geven aan de geest in jou. En God zal zulke gebeden vanuit een oprecht hart altijd beantwoorden. Met meer vervulling. Want krachtige, merkbare vervulling is in mijn leven in ieder geval vaak gekoppeld aan die momenten van bekering en overgave. En ik kan niet meer zonder. En ik wil niet meer zonder. En ik hoop en bid dat dat ook voor jou geldt. Of dat dat voor jou gaat gelden. Amen. We gaan bidden. Ik wil vragen of je wil gaan staan. En ik wil je uitnodigen, als je daarvoor open staat, om je handen ook te openen. We gaan ook bidden. En ik bid het meest eenvoudige gebed als het gaat om de Heilige Geest. 3 woorden. Kom Heilige Geest. En ik geloof als we bewust die uitnodiging doen, als we onze handen en daarmee ook onze harten openen, dat de geest gewoon komt. Omdat hij graag gebruik maakt van de ruimte die wij geven. Dus we gaan bidden, we gaan even stil worden. En als ik ook gewoon bij dingen op dat moment bepaald word, zal ik me vrij voelen om die aan te raken, om die te benoemen. En als er niks komt, is dat ook goed. En dan gaan we verder aan bidden. En dan is het de uitnodiging om een beetje te laten bidden. Dus je denkt, maar ik sta droog. Ik verlang naar meer vervulling. En misschien gebeurt er in dit moment iets wat vorige week ook zo was. En misschien is het goed om een met je of voor je te laten bidden. Of weet je, er zijn blokkades, daar moet ik eerst vanaf. Maak gebruik van ministeriegebed. Maar voor nu, Heer Jezus. beleiden we u als Heer. U bent Heer. U bent hoofd van deze gemeente. U bent koning voor eeuwig. En Jezus, we bidden die eenvoudige woorden, vol geloof en vol verwachting en vol verlangen. Kom, Heilige Geest. Heer, raak aan. Dit moment. Spreek tot onze harten. In het maatwerk dat u altijd geeft. Kom, Heilige Geest. Denk aan broers en zussen die misschien vastzitten in verslaving. Waar ook een soort ander stukje vervulling is gekomen, waar je maar niet los van komt. Waar je bijna niet anders kunt dan op te reageren. De Geest wil vrijmaken. En als het over jou gaat, dan wil ik je uitnodigen om je hand op je hart te leggen. En dan spreek ik de vrijheid van Jezus uit over jouw hart. Over jouw denken in de naam van Jezus. Wees gereinigd door het bloed van Jezus. Naar geest, naar ziel, naar lichaam. Wees vrij. We verbreken de macht van verslaving over jouw leven in de naam van Jezus. Ik heb ook de indruk dat we ons wel degelijk ook vandaag mogen uitstrekken naar tongentaal. En als je denkt, ja, ik wil dat, ik zou dat willen ontvangen. Je hebt je wel eerder naar uitgestrekt en is het ook gek, hoe werkt dat dan? En ben je wel eens begonnen en voelt het als gebrabbel? En is dit nou tongentaal? Het is allemaal heel begrijpelijk. Ik heb dat ook zo vaak gehad. En toch geloof ik dat ook de Geest, als de Bijbel daar zo overvloedig over spreekt, het wil geven. Tot opbouw van ons persoonlijk geloof. Je zegt van ja, ik wil me daar op dit moment voor openstellen, opnieuw voor openstellen. Wil ik je ook gewoon uitnodigen, als we ook onze ogen dicht hebben, om je hand of twee vingers op je lippen te leggen. Je lippen aan te raken. Met de uitnodiging van de Geest om je lippen aan te raken. Met zijn spreken. Kom, Heilige Geest. Heer, daar waar verlangens naar tongentaal en soms denk ik wel teleurstelling in het er wel naar hebben uitgestrekt, maar het niet hebben ontvangen. O, Heilige Geest. Raak de tongen aan van degene die daarna verlangen. Dat ze vandaag nog de vervulling van uw Geest zullen spreken in tongen. Straks tijdens aanbidding, misschien dat hun zingen zal overgaan in het zingen in tongentaal. Kom, Heilige Geest. Daar waar het soms misschien wel een beetje droog is geworden. O Heer, op dit moment als we onze handen open hebben. Kom, Heilige Geest, en vervul ons opnieuw. En als het voor jou is, zeg maar in je hart, ik geef me over, Jezus. Ik geef me opnieuw over aan u. Vervul mij, Heilige Geest. Bid het zelf. Bid het zelf. Kom, Heilige Geest. Wek ook in ons dat hart van aanbidding op. Ook als een vrucht van de inwoning en vervulling van uw Geest. Heer, dat we ons leven zo leven dat alles wat we doen tot eer van uw naam is.